Er worden reuzensprongen gemaakt op het gebied van artificial intelligence. Beleggers lopen al geruime tijd vooruit op de waarde die deze nieuwe technologische revolutie zal gaan toevoegen. Maar anderzijds tasten ze nog voor een flink deel in het duister. Wat worden nu precies de meest veelbelovende toepassingen? Die vraag leggen we vandaag voor aan Sander Zondag, Chief Investment Officer van OBAM. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, Marije.
Sander, wat hebben we de afgelopen maanden nu eigenlijk zien gebeuren en waar komt alle opwinding vandaan?
Ja, nou, er is inderdaad nogal wat opwinding in de markten. En het heeft eigenlijk met name mee te maken, staan wij niet aan het begin van een nieuw tijdperk eigenlijk? En we zijn eigenlijk begonnen, dat waren rond de jaren 2000, met het internet. Pas toen ook nog, iedereen zag wel dat het wat ging gebeuren, maar nog niet helemaal duidelijk wat de implicaties ervan waren. Toen kregen we mobiel internet. Eigenlijk de eerste Apple-phone die direct op het internet aangesloten was. Was eigenlijk ook wel een revolutie, want iedereen kreeg het internet direct in zijn hand. Hoeft er niet meer achter de pc, direct in zijn hand. Nu vinden we dat heel normaal. Destijds, 2007 praten we over, was dat echt wel een hele stap. Toen hebben we cloud computing gehad. Dat hebben we eigenlijk over de afgelopen 5-6 jaar een enorme revolutie ook geweest. Waar je eigenlijk met apps, je hebt je pc eigenlijk niet meer nodig. Er zijn hele gebieden in emerging markets die niet eens een pc hebben. Consumenten die alleen maar van hun telefoon eigenlijk alles kunnen doen. En nu staan we eigenlijk aan het begin van een AI tijdperk. Dat is eigenlijk waar dus een heel veel dingen samenkomen. Mobiel internet, cloud computing. En waarom heeft dit nu ineens zo'n versnelling gemaakt? Eigenlijk in anderhalve jaar tijd. Dat is eigenlijk toch wel een soort revolutie op. We hebben natuurlijk enorme stappen gemaakt in betere processors. Met name CPU-processors. Maar nu is er ook de GPU-processor bijgekomen. Die komt eigenlijk af van grafische kaarten af. Maar die kan parallel computing doen. En dat is eigenlijk, dan kan je gigantische stromen data. En ongestructureerde data eigenlijk bewerken en analyseren. En dat op een hele snelle manier. Dat is het eigenlijk gebeurd in anderhalf jaar.
Ja.
En ik zal het niet te technisch maken, maar er is één bedrijf die je daar zeker moet noemen. Dat is Nvidia. Die heeft, zeg 2-3 jaar geleden, dat was al de eerste stap, een zogenaamde A100 chip ontwikkeld. Dat is eigenlijk de eerste chip die voor AI geschikt was. En daar is de afgelopen paar maanden de H100 chip. Nou, waarschijnlijk weet iedereen, heeft dat ook wel iets over gelezen, voorgekomen. En die is pakweg 10 tot 30 keer, ligt aan welke toepassing je gebruikt, zo snel als de voorgaande versie. Ja. En daar is nu een enorme run op, omdat dit de manier is om toch ook wel kostenefficiënt. Het zijn hele dure chips, dat zekers. Maar hele hele grote datastromen te gaan vervangen. En daar komen we straks wel over op. Maar ChatGPT is gebouwd bijvoorbeeld op
ja,
dit soort systemen.
Je noemt inderdaad ChatGPT. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van AI. Ja. ChatGPT behoeft denk ik geen toelichting meer voor de meeste mensen. Voor iedereen toegankelijk. Wat zijn andere of volgende concrete voorbeelden die je kunt geven?
Ja, er zijn een heleboel toepassingen. Maar ChatGPT, inderdaad, zoals je het zegt, dat zullen de meeste mensen wel een keer geprobeerd hebben of gezien hebben. Er zijn trouwens ook alweer nieuwe versies van. Degene die de vrije versie die mensen kunnen doen, dat is ChatGPT 3.5. Ook al zeer impressive. Maar als je nu al naar 4.0 gaat, is de betaalde versie. Dus hier zie je ook al, was ook de vraag, daar gaan we straks ook nog op in.
Ja.
Enorme verbeteringen die er al plaatsvinden. Veel nauwkeuriger. En ik zou iedereen aanraden, het is voor $20 geloof ik per maand, om het eens een keer een maand te proberen. Daar zie je enorme stappen inderdaad komen. Maar er zijn nog veel meer toepassingen. Dit is dus één toepassing die voor iedereen zichtbaar is. Maar je gaat natuurlijk een heleboel bedrijven die heel veel data hebben en die dat in eigendom hebben, die gaan hun eigen AI-machine eigenlijk uiteindelijk bouwen. En wij noemen dat AI farms, of zo wordt het ook AI boerderijen, zeg maar, in het Nederlands. Waar bedrijven dus hun eigen data gaan ontsluiten.
Ja.
En daar ga je hele grote ontwikkelingen in zien. En er zijn heel veel toepassingen te bedenken. Maar één die heel logisch is, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Je ziet een hele hoop farmabedrijven die natuurlijk heel veel data hebben over de compounds die ze gebruiken naar medicijnen. Dat kan straks allemaal gecombineerd worden in een database. En daar kunnen dus nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die wij nu nog niet kunnen bedenken.
Nee, dus je zegt het al, in termen van economische groei zal het op verschillende bedrijfstakken zullen er grote ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Dan hebben we het ook over de hele economie, ook over de traditionele sectoren wat jou betreft.
Ja, nou dat is natuurlijk eigenlijk nog wel de vraag, hè, want we staan eigenlijk echt nog maar aan het begin. Hè, laat ik het zeggen, de eerste of de tweede inning. Er gaat nog veel meer gebeuren en een heleboel ontwikkelingen die we ons niet kunnen voorstellen. Maar in onze optiek gaat dat elke bedrijfstak wel de ene meer, de andere minder natuurlijk, maar raken. Maar je kan denken aan nieuwe productontwikkeling, R&D, waar ik dus net al een voorbeeld gaat enorme sprongen maken. Ook chip design, dat is zo ingewikkeld geworden en zo klein geworden. AI kan design ontwikkelen of voorspellingen doen die wij als mensen eigenlijk niet kunnen combineren meer. Dus daar ga je ook hele ontwikkelingen zien. Nee, het gaat eigenlijk heel breed over elke industrietak.
En hoe zit het dan voor de financiële sector specifiek, Sander?
Ook, die heeft daar ook wat.
Ja, die heeft daar ook mee te maken.
Ja, ja. Er is natuurlijk ook heel veel data die op een andere manier geanalyseerd kan worden of beter geanalyseerd kunnen worden. Ik geloof dat er net al in de presentatie aangegeven werd, maar dat klopt. Je kan bij wijze van spreken, als wij bedrijfsresultaten zien van bedrijven die uitkomen, je kan 10 jaar verslagen inderdaad makkelijker met elkaar gaan vergelijken.
Ja.
Nou, dat is voor een mens bijna onmogelijk om dat te combineren, zeg maar.
Ja.
Dus er zijn hele ontwikkelingen in. Nog even terugkomen op jouw vraag. Als je het economische ontwikkeling gaat zien, dan ga je met name op nieuwe producten zien, op R&D-ontwikkelingen waar hele stappen gemaakt kunnen worden. Maar ook kunnen de kosten lager gemaakt worden. En dan ga je met name denken naar robotisering of fabrieken die eigenlijk veel meer zelfstandig kunnen gaan lopen. En met minder mankracht ook kunnen lopen.
Ja.
Dus er zijn eigenlijk aan twee kanten waardoor dat eigenlijk vrij positief voor de economische ontwikkeling zou kunnen zijn.
Ja. Nou kan ik me voorstellen dat dat ook zijn invloed heeft op bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, ook van Obam. Is dat al veranderd op dit moment of zie je dat gaan veranderen?
Ja, zeker. Je ziet natuurlijk nu al op de beurzen, en daar wordt nu al, daar waren we eigenlijk mee beginnen, behoorlijk op ingespeeld. Dat een aantal bedrijven, is het vrij logisch dat die daar een behoorlijke goede rol nu al in kunnen spelen. En daar nu ook al een bedrijfsmodel van kunnen maken wat winstgevend is. Daar kijken wij naar. En ik denk nog heel erg terug aan de internettijd destijds. Toen waren er ook een heleboel modellen kwamen naar de markt toe. Maar die waren helemaal niet winstgevend. Dus ik denk dat de markt wel een beetje zijn lesje geleerd heeft. Wij zeker. Nou deden wij niet zeg maar daar per se aan mee. Maar er zijn nu een aantal bedrijfsmodellen. Ze noemen dat vaak de Magnificent Seven. Daar moet ik gelijk een nuance bij geven. In onze optiek zijn ze zeker niet allemaal exposed. Maar op dit moment speelt de markt dat al die bedrijven inderdaad een grote speler binnen de AI-kant gaan worden. In onze optiek zijn het er enkele. Maar dat is de keuze dus die we maken. Dus terugkomen op jouw vraag. Ja, er zijn wel degelijk bedrijfsmodellen die daar nu al van gaan profiteren. Wat in de toekomst nog gaat komen. Er zijn bedrijfsmodellen die we nu nog niet kunnen verzinnen. Die er ook gaan komen. Gaat heel veel financiering naartoe. Met name op private equity. Op AI-achtige modellen. En die bedrijven gaan uiteindelijk ook naar de beurs toe komen.
Ja, en dat betekent dat verrassingen niet uitgesloten zullen zijn.
Zeker niet. En je gaat ook zien dat bestaande partijen gaan kijken, hoe kan ik die nieuwe toekomst. Je gaat dat op M&A zien. Je gaat het op transacties ga je ook zien. Vandaag is er weer één aangekondigd trouwens met Amazon, die weer een grote positie koopt, zeg maar, in de AI-kant. Dus daar gaan we nog veel meer van zien.
Oké. Nou, we blijven het nauwgezet volgen, Sander. Heel erg veel dank dat jij hier was en dank voor jouw visie. Geen bedrijfstak blijft onberoerd door AI, ook al kunnen we nog niet precies voorspellen hoe die invloed er dan uit zal zien. Maar dat ontslaat de belegger dus niet van de plicht om de ontwikkelingen strak in de gaten te houden en te beoordelen waar het hoogste niveau wordt gehaald en wie er nu of later de beste kwaliteit kan leveren. Dat is geen eenvoudige taak, maar op zijn minst intrigerend en de beloningen kunnen hoog zijn. Zoals we ook zagen bij het bekende voorbeeld van ChatGPT. De maker OpenAI was begin 2023 een onderneming zonder inkomsten, maar is nu naar schatting $30 miljard waard. Dank u voor het luisteren naar deze podcast, die onderdeel is van een serie gelinkt aan het Fonds Event 2023 met als onderwerp Artificial Intelligence. Voor meer informatie en voor andere podcasts bezoekt u de website van Investment Officer, investmentofficer.nl.
Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies.
Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.